Wij waren gebleven bij vers 6 van nummer 19. De priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaas. Dat wil zeggen dat met deze vaas haar vel, haar vlees, haar bloed, haar mest, ook cederhout, hyssop en scharlaken zou worden verbrand. Het zijn moeilijke dingen voor de typologie, mede omdat er verder weinig over deze zaken vermeld staat in de Bijbel. In het algemeen is het idee dat cederhout en hyssop zo ongeveer de grootste en de kleinste plant voorstellen die je in de Bijbel tegenkomt. Cederhout als de cederen van de Libanon, u weet wel, van die hoge, kaarsrechte bomen. En aan de andere kant hyssop, dat schijnt een betrekkelijk klein plantje te zijn, onmogelijk. En ze worden als elkaars tegendeel als het ware beschouwd. Het neemt niet weg dat we die beide planten, om zo te zeggen, cederen zowel als hyssop, in de Bijbel wel degelijk tegenkomen. Dat ze ook een belangrijke rol spelen in andere inzettingen. De cederen komen we tegen als het bouwmateriaal, althans voor zover het hout betreft, het bouwmateriaal van de tempel. Aan de andere kant vinden we hyssop voor het eerst vermeld bij de uittocht uit Egypte, wanneer het bloed van het paaslam gestreken zou worden aan de deurposten, eigenlijk gewoon aan de deur van de huizen van de kinderen Israëls. Het wordt dus gebruikt als een soort spons, zo komen we het in de Bijbel tegen. Maar het wordt geacht een bescheiden plantje te zijn, klein in elk geval. En het idee is dat waar planten in de Bijbel een beeld zijn van mensen, zo verschillend als ze ook zijn mogen, dat dan hier het idee is dat wie men ook is en wat men in de wereld ook betekent, of men een cederboom is of een hyssopplantje, niettemin, men komt terecht buiten de legerplaats en wordt mede verbrand in het vuur. Dat wil zeggen, voor zover het een beeld is, inderdaad van de oude mens. Dat lijkt het ook wel te zijn, want scharlaken komen we tegen als de rode kleurstof in de Bijbel, en dus opnieuw een beeld van de mens, en ook eventueel geassocieerd met de zonde. Maar in ieder geval rood, net als de vaas. En waar het om gaat is simpelweg dit, dat de oude mens een functie vervult in de samenleving als zodanig. Maar waar wij buiten de samenleving terechtkomen, dat wil zeggen buiten de legerplaats terechtkomen, daar betekent die oude mens absoluut niks. In nieuwtestamentische termen heet het simpelweg dit: wij zijn gedoopt in Christus. Dat wil zeggen, we zijn in zijn dood gedoopt, Romeinen 6. We zijn gedoopt in zijn begrafenis en na de oude mens worden we geacht nog steeds dood te zijn. Dat blijft ook zo, want die oude mens wordt niet meer levend. Die is weggedaan. Per slot, het grote werk Gods bestaat in de praktijk uit het tot stand brengen van iets nieuws in de plaats van het oude. Dat wil zeggen, tot stand brengen van een nieuwe schepping in de plaats van een oude schepping, en naar analogie daarvan ook het tot stand brengen van een nieuw verbond. Niet ter aanvulling van, maar in plaats van het oude verbond, want zo leert mijn Bijbel dat. In elk geval, wij zouden ons realiseren, en dat ontleen ik heus niet aan deze typologie van nummer 19 vers 6, maar aan het Nieuwe Testament, wij zouden ons realiseren dat wij als gelovigen verlost zijn inderdaad van de schuld der zonde. De Heer heeft de straf van onze zonde gedragen aan het kruis van Golgotha. Dat is zo, maar dat is veel te kort door de bocht. Het is wel waar, maar het is veel verder, veel verstrekkender. Wat gebeurd is, is dat God heel onze oude mens heeft weggedaan met alles erop en eraan. Dat is wat gebeurd is feitelijk ook met de Heer Jezus, maar sommigen hebben daar moeite mee. Dat is dan jammer, maar het is in ieder geval daardoor gebeurd met ons. Namelijk, die hele oude mens is weggedaan. Daarom zegt het Nieuwe Testament dat wij die oude mens zouden afleggen. Begrijp je me goed? Niet bestrijden, niet temmen, dresseren, eet zoiets. Dat is een mooi woord, hè? Dresseren. Kunstjes leren. Maar volgens mij betekent dresseren aankleden, als ik het goed begrijp. Toch? Dresseren? Maar het is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, de buitenkant acceptabel maken. Dat doet men met wilde dieren. Men tempt ze, men dresseert ze. En zo kleden mensen zich aan. Er wordt het een en ander bekleed. Dat noemen wij beschaving. En ik heb het eens nagevraagd aan iemand die beschaafd was. En die zei, beschaving is maar een heel dun laagje vernis. En ik denk altijd, was het maar vernis? Want dat is nog flink hard, hoor. Daar krijg je het maar zo niet af. Maar volgens mij is het gewoon waterverf. Eén buitje en het is weg. Het zijn kunstjes. Dat heet gesofisticeerd in Vlaams dan, hè? Sophisticated in Vlaams, zeker wel. Beschaafd, maar het betekent allemaal niks. Het is een beetje redelijk onder orde gekregen, maar ze hebben er in Den Haag dagwerk aan om ons Nederlanders onder dat dunne laagje vernis te houden. En u en ik, wij weten dat dat niet werkt. Toch? Het is ook bijna niks. Maar het betekent ook voor God helemaal niks. God zit niet de buitenkant aan. U weet wel, de Heer Jezus spreekt over witgepleisterde graven als hij het heeft over de religieuze cultuur van zijn tijdgenoten. Witgepleisterde graven. En of een graf nou witgepleisterd is of niet, het blijft een graf. En als je het aanraakt ben je onrein en moet je volgens de rest van nummer 19 buiten de legerplaats wezen om ontzondigd te worden door het water der afzondering, of hoe het maar genoemd mag worden. Ik bedoel, het is allemaal niks. En heel die oude mens stelt op zich niks voor. God doet het weg, God rekent het niet, het telt voor hem niet, het telt voor ons. Omdat wij denken, dat ligt aan onze opvoeding denk ik ook wel eens, maar ik bedoel het niet lelijk. Maar wij denken dat het allemaal wat betekent. En voor onze omgang met elkaar als mensen, als gelovige mensen, maar als mensen, betekent het inderdaad wat. Ik bedoel, ik zeg altijd, verkeersregels moeten er zijn. Die worden ons van hogerhand opgelegd en we zijn er blij mee. En zo zijn we ook blij met de etiketten. Want dan weten we tenminste voor wie we wel de deur moeten opendoen en voor wie niet. Hè? En dat soort dingen meer. En hoe je de tafel moet dekken, of je de vorken links of rechts moet leggen, dat is altijd makkelijk. Anders moet je dat elke keer, dat weet u dat ik dat dan zeg, moet je dat elke keer weer beslissen, waar zal ik het ding nou weer eens leggen? Ik bedoel, dat is allemaal zo vervelend. Dus we hebben daar afspraken over. En de bedoeling is daarvan dat we wat makkelijker met elkaar omgaan. Dat is ook inderdaad zo. Maar voor God betekent het niks. Begrijp me goed, voor mij wel. Nee, voor het geval dat u dat verkeerd uitlegt, voor mij betekent het wel degelijk wat, maar voor God betekent het niks. En daarom hoort u dat in de prediking gewoonlijk ook niet terug en krijgt u misschien toch een wat verkeerde indruk. Maar voor God betekent het niks, die kijkt daar gewoon dwars doorheen. De mens ziet aan wat voor ogen is, God ziet het hart aan. Daarom zei de Heer tot de Joden. En ik bedoel niet de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde, maar ik bedoel Jehovah, de Heere der Heerscharen, zei tot de Joden ter gelegenheid van hun religieuze terugkeer uit ballingschap: ik belief het niet, het is mij een gruwel. Omdat al die buitenkant van het Joods religieuze systeem dan wellicht ontleend was aan de Mosaïsche wet, maar het heeft geen enkel praktisch nut of geen enkele praktische betekenis. En als het niet meer is dan dat, zegt de Heer, is mij een gruwel. Dat net zo goed als afgoderij kunnen zijn, want dat is ook een gruwel. Hebben die nog? Dat zijn harde woorden, die zijn niet algemeen bekend. En ze zijn zeker niet populair in evangelisch Nederland, waar juist het Jodendom steeds populairder wordt. Om redenen die mij 100% ontgaan. Maar de Heer wijst het af. Niks. Ik heb van de week ergens gezegd, ik heb in de Bijbel nog nooit één positief woord gelezen over de Joodse religie, over de Joodse godsdienst. Never, helemaal nooit. Alleen maar afwijzing van de kant van de Heer. Niet afwijzing van de Mosaïsche wet, maar wel afwijzing van het religieuze systeem zoals men dat hanteerde. En de wet zelf, die zou de Heer Jezus vervullen, daar had men dus ook geen zorgen over, opdat men het daarna van verlost zou worden omdat hij zwak en onprofijtelijk is enzovoorts. En voor zover de wet iets positiefs heeft, is het inderdaad dat het een schaduw is van toekomende goederen, maar dat betekent dat dus de tegenwoordige goederen, om zo te zeggen, en daarmee de wet losgelaten moet worden. En waar deze toekomende goederen al 2000 jaar beschikbaar zijn en van Gods wegen aan de mens gegeven, is de wet dus een museumstuk en verder ook niks. Je kunt er eens naar kijken, maar verder is het, heeft het geen enkele functie of waarde meer. Dat is wat de Bijbel leert. Een monument, vooruit. Een mooi stuk, daarom zet je het in het museum. Je maakt er een zoutpilaar van. Dat is wat gebeurd is, maar die leg ik dan een andere keer wel weer wat nader uit. Hè? Het is allemaal buitenkant. En daarom, als wij de essentie der dingen willen vinden, dan moeten wij of het heiligdom binnen, dat is binnen en dus is het de essentie per definitie, of we moeten, horen ze dan, naar buiten die samenleving verlaten. En dat zouden we doen. Niet zozeer in de praktijk van ons leven, maar in elk geval met onze inwendige mens. Precies zoals de Heer Jezus zei over zijn discipelen. Hij zei, en tot zijn discipelen trouwens ook. Hij zei, zij zijn wel in de wereld, maar zij zijn niet van de wereld. Ik bid niet dat u ze wegneemt daaruit, maar ik bid u dat gij ze bewaart voor de boze. Maar in de Bijbelse typologie kan je dat niet uitdrukken. Je kan er geen plaatje van maken hoe iemand in de wereld is en toch er niet bij hoort. Hoe je dat uitbeeldt is gewoon, je zet hem naast de legerplaats, erbuiten. En dat is wat dus ons hier wordt voorgehouden. En daar buiten de legerplaats vinden we de as van de rode koe. Dat wil zeggen, dat wat er over is van de Heer Jezus in deze wereld en wat er over is, is dat wij hem vinden inderdaad waar hij het laatst gezien werd. Men bracht hem buiten de legerplaats en men kruisigde hem daar en daar is hij ook altijd gebleven. Tot in onze dagen. Buiten de legerplaats. En als Hebreeën 13 zegt, is het vers 13 ook nog geloof ik? Dat weet ik niet zeker. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende is dat de verwijzing naar talloze oudtestamentische geschiedenissen en instellingen natuurlijk, waarin wij diezelfde waarheid uitgedrukt vinden. Nou ja, je vindt hem veel, maar ik heb hier een lijstje met schriftplaatsen. Ik denk misschien hou ik ze dat voor als ik niks meer weet te vertellen. Dan heb ik altijd nog een lijstje met schriftplaatsen die ik na kan zoeken. Maar die is zo verschrikkelijk onvolledig. Tegen Abraham werd gezegd, ga uit der Galdeeën. Weg. Uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Het grote voorbeeld van de gelovigen. Buiten de legerplaats. En als vreemdeling en bijwoner verkerende buiten de legerplaats is het idee. En het herhaalt zich bij de uittocht van Israël uit Egypte. Ze gingen Egypte uit en kwamen buiten de Egyptische legerplaats in de woestijn. Uiteraard. Zie? En zo verder, want in die woestijn gebeurde het een en ander. Je hoeft de wet maar door te lezen en al die inzettingen om verbaasd te staan over hoeveel er is en gebeurt buiten de legerplaats. En niet alleen deze vaas werd buiten de legerplaats verbrand, maar ook het zondoffer voor de priesters in Exodus 29, daar is ook sprake van een var, die wordt buiten de legerplaats verbrand. En ik heb hier een lijst volgens Bijbeltekst, ik neem er even een paar uit. In Exodus 33 zelfs vind je een geschiedenis waarbij heel de tabernakel, het binnenste heiligdom dus, heel de tabernakel werd opgericht buiten de legerplaats van Israël. En waarbij gezegd werd, nou al wie de Heer wil dienen, kom uit je legerplaats en kom hier bij de tent der samenkomst. En daar vallen de beelden dus gelijk, want wat het centrum had moeten zijn, is in ander opzicht buiten. Heb je dat? Tabernakel, buiten de legerplaats, Exodus 33 was dat. En het zondoffer heb ik net genoemd, zondoffer voor de priesters, zondoffer voor het volk. De var verbrand buiten de legerplaats in Leviticus hoofdstuk 4. De as van het brandoffer wordt buiten de legerplaats gebracht in Leviticus 6. De as van het offer der priesterwijding wordt buiten het leger gebracht in Leviticus 8 en in Leviticus 9. De zonen van Aaron, u weet, de zonen van Aaron zijn eigenlijk dus uitbeelding van het priesterschap van het nieuwe verbond. De latere generatie, dat wat daarna zou komen. Ze waren dood, want onder de wet leefden die uiteraard niet. Dus bij gelegenheid sterven zonen van Aaron. Het is lastige typologie, omdat het omgekeerde beelden zijn. Die begrijpen wij slecht, maar niettemin. De gedode zonen van Aaron worden weggebracht buiten de legerplaats. Het is helemaal een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling eigenlijk. De Leviticus 10. Maar ook aan de andere kant de Melaatsen, die onrein zijn per definitie, worden Leviticus 13 buiten de legerplaats gebracht. Daar zouden zij leven, niet erin, maar daarbuiten. En begrijp je me goed, het zijn omgekeerde beelden. Voor de wereld zijn wij Melaats en deugen wij niet. U weet al wat er gebeurt in het lichaam van een Melaatse? Sterker, wat de Melaatse doet met zijn lichaam, hij legt het af. Het sterft af, het valt er gewoon af. Het is wel een raar beeld, maar het is een beeld van de gelovigen, werkelijk waar. Buiten de legerplaats. Vandaar dat in Numeri 12, Mirjam, die in het Grieks Maria heet trouwens, dat Mirjam Melaats was en 7 dagen lang buiten het legerkamp woonde, omdat ze Melaats was. Daarna werd ze genezen en daarna ging de geschiedenis van Israël pas weer verder. Ook een prachtige uitbeelding van onze bedeling, want via Maria kom je terecht bij de Heer Jezus. En dus Maria is een beeld van het volk waaruit de gemeente, de Heer Jezus, waaruit de gemeente geboren werd. Dus waarheid met betrekking tot onze bedeling. En zolang dat zo is, gaat de geschiedenis van Israël niet verder. Staat er uitdrukkelijk ook bij. Pas als ze weer genezen is, dan trekt Israël weer verder enzovoort. Buiten de legerplaats dus. Daar waar de plaats is voor de Melaatsen, de onreinen. De offerdieren van de grote verzondag worden verbrand buiten het leger. Welke het allemaal maar waren. In Leviticus 16 is dat. Buiten de legerplaats is ook de executieplaats, officieel door steniging. Wie de doodstraf kreeg onder de wet, moest buiten de legerplaats gestenigd worden. De variant, de nieuwtestamentische variant, is de kruisiging van de Heer. Buiten de legerplaatsen, buiten de stad, buiten Jeruzalem enzovoorts. Maar buiten de stad vind je dus in principe alle onreinen, alle misdadigers. Dat soort dingen meer. Maar bij gelegenheid vind je daar de tent der samenkomst. Dat wil zeggen de tabernakel in de praktijk. En daar is de Heer nu nog. Weet je wat er ook buiten de legerplaats is? De latrine. Is dat een soort kantine? Vroeg iemand mij. Nee. Nee. Het toilet is buiten de legerplaats. Alles wat onrein is, is buiten de legerplaats. En naar bijbelse maatstaven, sterker, naar religieuze maatstaven, bevinden wij ons als gelovigen buiten de legerplaats. Wij doen niet mee met de religie en dus de cultuur en dus de samenleving van de natuurlijke mens. Wij houden ons niet bezig met de waarheid ten onder te houden. We houden ons niet bezig met onze eigen waarheid, hetgeen dus een leugen is, te bedenken of zoiets, onze eigen filosofieën en wat het maar wezen mag, op te hoesten en aan anderen over te dragen, want het is allemaal besmettelijk ook nog. Wij doen daar niet aan mee. Maar waar men de legerplaats tot norm stelt, daar zijn wij onrein en vallen wij bij de buiten de boot, want wij zijn er wel in, maar we zijn niet van de wereld. En daarom werden christenen de eeuwen door dus ook vervolgd, omdat ze gewoon niet meedoen, ze zijn spelbrekers, ze hebben andere opvattingen, andere gerichtheid, andere doelen enzovoort. En die zijn allemaal niet te vinden hier in deze wereld, maar feitelijk in de hemel zelf. Maar vergis u maar niet, legerplaatsen werden in de Bijbel ook gewoonlijk verwoest. Denk maar aan Jeruzalem, meerdere keren. En een gelovig overblijfsel werd eruit behouden, zoals het ook in de toekomst zal zijn overigens. En dan heb je natuurlijk nog de geschiedenis van Lot, die uit de legerplaats gehaald werd en of je dat dan wilde of niet. Maar daar werd hij gered. En we hebben de geschiedenis van Rachab. De hoer heet ze standaard in de Bijbel. Dat is haar achternaam kennelijk. Ja. Wij vinden het tamelijk beledigend, maar ze wordt systematisch zo genoemd. Rachab de hoer en haar familie werden gespaard buiten het leger. En dus inderdaad in dit geval buiten Jericho. Maar het is heus altijd hetzelfde verhaal. De onreinen buiten, maar de onreinen worden gered. Weet u nog? Nou goed. En in laatste instantie toch maar naar Hebreeën 13, want ik heb natuurlijk niet zoveel tijd meer. Hebreeën 13. Daar. Daar lezen we een heel moeilijke zin. In vers 11. Vanaf vers 10 eigenlijk al. Maar die sla ik even over. Maar er staat in vers 12. Daarom. Vanwege namelijk wat in vers 10 en 11 staat, en dat heeft betrekking op oud-testamentische inzettingen der wet. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Waarom stierf hij buiten Jeruzalem? Hier staat, omdat het vervulling is van wat in het Oude Testament via deze beelden geprofeteerd werd. Maar het heeft ook daarna nog steeds een profetische strekking. Als wij de Heer zoeken, zoeken wij hem inderdaad buiten Jeruzalem. Dat is niet noodzakelijk alleen maar Golgotha. Dat had ook kunnen zijn in Galilea. Waar de Heer immers zijn discipelen verzamelde voor één gelegenheid. Maar goed. Maar er staat, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Dus, zo, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Maar het is de plaats van de onreine, het verworpene, dat wat uit de legerplaats per definitie verwijderd wordt. Maar daar is onze plaats. Buitenstaanders zijn wij geworden. Zijn smaadheid dragende, en waarom ook niet, want je vindt meteen de verwijzing naar Abraham als voorbeeld. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Namelijk de stad die fundamenten heeft, heet het in Hebreeën 11, als het over Abraham gaat. Hij heeft als vreemdeling en bijwoner gewoond, omdat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Een andere legerplaats namelijk. Een andere samenleving, en dat is die van de gemeente uiteraard. In verband met huisgenoten des geloofs en huisgods. Dat is een ander gezin, een andere familie, een ander huis. Maar even terug dan naar die moeilijke zin. Daar staat in vers 9, wordt niet omgevoerd misleid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene, namelijk verschillende, en dus vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Ik ben tegenwoordig geneigd elke keer voor het woord genade eerst even de wet te lezen om te laten zien wat een onzin er dan staat. Of al was het maar om te laten zien dat dat er nou juist niet staat. Dat het hart gesterkt wordt door de wet. Dat predikt men. Maar dat staat er niet, er staat er tegenovergestelde. Dat het hart gesterkt wordt door de genade. Er stond trouwens, zie toe dat niemand verachtte van de genade gods, vers 15. En van hoofdstuk 12, sorry. Van hoofdstuk 12, vers 15. En daarna hoofdstuk 12, vers 28. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de wet vasthouden. Kom dan toch, hè? Laat ons de genade vasthouden. En daarna vers 9 van hoofdstuk 13. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door de genade. Alles wat daarvan afwijkt, heet hier verscheiden, namelijk verschillende en afwijkende en vreemde lering. En niet alleen hier heet dat zo, dat heet in vele brieven zo, precies even. Het is maar één boodschap. Genade, want buiten de legerplaats geldt genade. Dat het hart gesterkt wordt door genade. En niet dat het hart gesterkt wordt door spijzen, door, bij wijze van spreken dan voedsel, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Dat is de verwijzing naar de wet, het onderwijs van de wet, waarmee men zich probeerde te voeden, het hart. Men probeerde zich de inwendige mens daarmee te voeden en daarin vrede en bevrediging en reiniging van het geweten te vinden. Maar er staat, men heeft daardoor geen nuttigheid bekomen, want de wet is onnuttig voor dat doel. Zie. En dan opnieuw, vers 10. Wij hebben een altaar, maar hebben wij niet. Wij hebben iets waarvan het altaar de uitbeelding is. Een altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. En meer in bijzonder, al wat op het altaar komt, wordt geacht op te stijgen tot God. Niettemin verbrandt het daarbij. Er blijft hier niks over dan as. Maar stijgt op tot God. Altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. Heel de Bijbel door. En daarom kan er staan, wij hebben een altaar. Wij hebben een dienst aan de Heer, om zo te zeggen. Van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Anders gezegd, wij hebben een dienst aan God. Maar het nut daarvan, de winst, het voordeel daarvan is niet beschikbaar voor degenen die leven onder de wet. Hebben we die nog? Met andere woorden, als wij de Heer dienen, geeft hij ons te eten. Dat heet eten van het altaar en dat is wat de priesters onder het oude verbond deden. Wat voor de Heer bestemd was, was ook voor de priesters bestemd. En dan heet het ze aten van het altaar. Omdat het altaar de tafel des Heren is dan in de praktijk eigenlijk. Maar Paulus zegt, wij hebben een dienst aan de Heer. En als we de Heer dienen onder dit nieuwe verbond waarover heel Hebreeën spreekt, dan zorgt de Heer voor ons, want hij, Hebreeën 3, hij is trouw aan geheel zijn huis. En wij zijn zijn huis, voor zover we trouw blijven aan deze beginselen, enzovoort. En dan sterkt hij ons hart. Dan voedt hij ons met het brood des levens en hoe dat maar heten mag allemaal. Hè? Nou goed. Maar degenen die onder de wet leven, hebben het recht niet om daar gebruik van te maken. En kunnen daar ook geen gebruik van maken, is de gedachte. En dat is het probleem in het leven van talloze gelovigen. Zij zitten nog steeds met hun zondeprobleem. Waarom? Omdat zij leven onder de wet. In de legerplaats. Opdat zij onder de wet een schoon gelaat zouden kunnen tonen aan al die andere mensen binnen de legerplaats, in de wereld namelijk. Dat is Galaten 6, zoek hem op als u hem niet kent. Hè. Galaten 6, de laatste woorden van Galaten is dat ongeveer. Zij die u onder de wet willen brengen doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen en daardoor niet vervolgd te worden. Ze doen dat voor eigen eer. Zie je? Maar staat er, het zij verre van mij te roemen in iets anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Ik hoor er sowieso niet bij. En of we nou schoon gelaat kunnen tonen aan de wereld, die wereld telt niet. Het gaat erom hoe de Heer ons ziet. En die kijkt door dat schone gelaat, de schone buitenkant dus, gewoon heen. Daar gaat het om. En als men onder die wet leeft, dan blijft men schuldig staan voor God. In de praktijk, zo beleeft men het ook. En waarschijnlijk wordt dat gepredikt zo, om de gelovigen eronder te houden. Omdat macht over hen zou worden uitgeoefend, enzovoorts. In de naam des Heren. He? En dan zeggen ze later tegen de Heer, in uw naam hebben wij, en dan zegt de Heer, weet ik niks van. Mij onbekend. Wie is u? Echt. Daar ga je dan met je schone gelaat. Maar goed. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat wil zeggen onder de wet leven. Want, en er komt er een uiteenzetting op basis van deze instellingen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Dit is moeilijk hoor. In het Nederlands. Ik bedoel, die zin is moeilijk. Welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Wat de apostel zegt is, over welke offerdieren of dieren in het algemeen het ook ging, als hun bloed gebracht werd in het heiligdom, Dat was niet alleen op Grote Zondag overigens. Maar als hun bloed gebracht werd in het heiligdom, dan werden hun lichamen verbrand buiten de legerplaats. Heb je dat? En dat bloed is een beeld van leven, want dood wordt niet in het heiligdom gebracht, logischerwijze, want dan zou het heiligdom verontreinigd worden. Bloed is leven, en daar waar onze levens, zegt past maar meteen op ons toe, daar waar onze levens gebracht worden onder het nieuwe verbond en in de hemel zelf, waarvan het heiligdom een beeld is volgens Romeinen 9, dat betekende dat heel onze oude mens en al wat erbij hoort buiten de legerplaats gebracht moet worden. En kijk, de hemel inlopen kunnen wij niet. Niettemin zegt de apostel dat wij met vrijmoedigheid zouden toegaan achter het voorhangsel tot de troon der genade. En dat wij zouden ingaan in het heiligdom. Dat kunnen wij niet, want hoe doe je zoiets? Maar wat wij wel kunnen, is andersom. Begrijp je me goed? Dat bloed ging kroop ook niet vanzelf waar het niet gaan kon, want het kon dan niet gaan. Het bloed werd er gebracht, staat er. Door de hoge priester, hè? Hier in Hebreeën 13 vers 11. Welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Kijk, dat doet de Heer. Wat van onze kant gebeuren zou, dat wat wij zouden doen en waarop wij het zouden toezien, is dat we inderdaad buiten de legerplaats staan. Eruit lopen gewoon. Hier hebben wij niets mee van doen, dit is mijn wereld niet, ik hoor hier niet bij, neem de wereld, geef mij Jezus. En die is buiten de legerplaats. En dat doen wij wel. En die twee dingen horen bij elkaar. De hemel inlopen kunnen wij niet, maar de legerplaats uitlopen, wis en waarachtig wel. En niet, dat doen we niet lichamelijk, zal ik maar zeggen, maar dat zit hem in ons hart. Zit hem in wat wij geloven. En dan zit hem er dus in hoe wij de dingen zien. En we zouden, wat het ook is, alles zien vanuit Gods standpunt. Vanuit een hemelstandpunt, dus vanuit het standpunt van het nieuwe verbond. Alleen, dan valt er niks meer te filosoferen. En dan kunnen we niet meer onze eigen theorieën bedenken. Dat recht hebben we dan ook niet. Als we het wel doen, doen we precies wat de wereld doet. Eigen theorieën bedenken. Maar wat van ons verwacht wordt, is dat we ons onderwerpen aan het woord Gods. De Bijbel leert het en dus is het zo en zo zien wij het. Als wij het geloven, betekent dat wij het zo zien. En dan zien wij die wereld en dan zien we die godsdienstige, religieuze wereld. En dan weten wij dat God er geen stuiver voor geeft. Integendeel, in vele gevallen, en zeker in het algemeen, is het de Heer een gruwel. En hoe goed bedoeld het dan ook allemaal is, deugt voor geen meter. En daar gaat het maar om. Zie? En dat wordt ons voorgehouden. Als je de Heer wil ontmoeten, dan gaat het niet in de legerplaats, maar daarbuiten. Als je de Heer wil ontmoeten, dan moet je in het heiligdom zijn. Of in de opperzaal, maar dat is een hogere verdieping zoals je weet. Uitbeelding van de hemel. Of als je de Heer wil ontmoeten, moet je naar Galilea der Heidenen. Wat het maar is. En dat is de algemene strekking van deze dingen. En daar worden wij gereinigd. Omdat daar dat levende water is. Zie? En omdat daar de uitwerking is van het tegenwoordige werk van Christus. Dat kun je niet zien. We hebben er alleen maar as eigenlijk. Maar niettemin, dat water doet zijn werk en daar gaat het maar om. En dat is wat de apostel in Hebreeën zegt. Onder verwijzing, onder andere dan naar deze instelling van de rode vaas. Dat bloed werd weliswaar niet in het heiligdom gebracht, maar in die richting gesprenkeld. Maar aan de andere kant, alles wat bij die koe hoorde, werd inderdaad verbrand buiten de legerplaats. Daar staat nog over in nummer 19. In de eerste plaats over de priester in vers 7. De priester zal zijn klederen wassen. De priester namelijk die het zederhout, hyssop en scharlaken nam en verbrandde met de vaas. Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan. Kortom, de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Buiten de legerplaats, onrein in relatie tot de legerplaats. Daarna ook die haar verbrand heeft, zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. Iedereen die er maar in betrokken is. En een rein man zal de as deze vaas verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls. En die de as, vers 10, en die de as deze vaas verzameld heeft, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Wie het maar is, wie het maar was. Soms denk ik dat die reine man gewoon de apostel Paulus is. Eigenlijk, denk ik echt. Maar goed, komt wel eens vaker voor bij dit soort inzettingen. Een Rijnman die iets moet doen en dan meestal wegbrengen. En ik denk dat het alle keren slaat op de apostel Paulus en zo niet. Dan slaat het op de Heilige Geest die dat doet. Maar ja, die deed het door de apostel Paulus, dus dat maakt ons ook niet zoveel uit. Maar het wordt verzameld, die as, ergens buiten. En daar is het beschikbaar. Zie? Nou goed. En daarna staat er, aan het eind van vers 10, dit zal de kinderen Israëls en de vreemdeling die in het midden van hen als vreemdeling verkeert tot een eeuwige inzetting zijn. Het woord eeuwig niet in de betekenis van onbeperkt in de tijd, maar in de zin van uitgestrektheid. Namelijk, het is voor al de kinderen Israëls en de vreemdelingen binnen hun poort, wie er maar zijn, in heel Israël geldt dat. Dit. En daarom heet het eeuwig, omdat het op iedereen van toepassing is. En daarna komen de voorschriften, hoe men het zou toepassen. Vers 11. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Op de 3e dag zal hij zich daarmede ontzondigen. Zo zal hij op de 7e dag rein zijn. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zo zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Dat wil zeggen, er is iets met een derde. En dan op de 7e is men rein. Die 7e is makkelijk, want de 7e is weer het volkomen werk dat de Heer nou eenmaal aan een mens doet. En als het voltooid is, is het volkomene bereikt. En is men dus definitief helemaal gereinigd. Dat is die 7. Wat die 3 is, ik denk dat je het maar zo fundamenteel mogelijk moet nemen. 3 staat voor de belofte Gods. Alles wat het woord Gods aankondigt, dat is 3. Hebben jullie die? Belofte. Het wordt geïllustreerd, toegepast in elk geval op al die 3e dagen die we in de Bijbel tegenkomen. Het zijn er meer dan u denkt. Maar de belangrijkste is natuurlijk de 3e dag van de opstanding van Christus. Want de 3 staat voor de beloften Gods. En als de beloften Gods vervuld worden, betekent het altijd dat op een of andere wijze een nieuwe schepping tot stand komt. Daar gaat het om. En daar leven wij uit. Uit die 3, uit de opstanding van Christus, uit de beloften aan Abraham gedaan, buiten de wet om enzovoorts. En als dat werk God aan ons voltooid is, 7, dan zijn wij inderdaad rein. En ik denk niet dat je dat moet zoeken pas in de toekomst. Ik denk dat je dat moet zoeken in het heden, want wij zijn rein. Wij worden buiten de legerplaats nou helemaal gereinigd. Maar goed. Overigens, dat wie een dode enig dood lichaam van een mens aanroert. Wiens dode lichaam zouden wij aanroeren, denkt u? Hè? Die van onszelf, zuster. Ja, is iemand met zelfkennis in de zaal. Maar goed. Ja, want wij zijn gestorven. En maar wij leven in dit lichaam dat naar de oude mens in elk geval gestorven is. Wij hebben ermee van doen. Het is moeilijk uit te leggen, maar heel onze menselijke natuur wijkt af. Dat wil zeggen, nou laat ik het maar heel fundamenteel zeggen dan, de mens, net als elk zoogdier, net als elk dier in het algemeen. De mens is een dier, zegt de natuurkundige, dat heb ik nog nagevraagd aan Midas. Dat weet u, dat doe ik wel eens vaker voor de zekerheid, want die heeft ervoor doorgeleerd. Maar elk dier is gericht op zelfbehoud, op zichzelf. Meer is er niet. En zo is het met de mens ook. Hij stelt zichzelf centraal. Alles wat hij doet of laat is per definitie op zichzelf gericht. En daarom zondig, omdat de mens op God gericht zou zijn, uiteraard. Dat is een van de problemen en waarschijnlijk het belangrijkste. Maar het betekent dat ook wij in ons leven op aarde altijd daarmee geconfronteerd worden. Dat kan ook moeilijk anders, want het is onze natuur. de oude wel te verstaan. Daar moeten we nog een poosje mee doen, want anders sterft het lichaam überhaupt, ook in de praktijk bedoel ik. Dus we zitten daarmee. Maar niettemin, God rekent het niet. Dat is het gevolg van de dood van de Heer Jezus. In onze plaats heet dat, dat wil zeggen als vertegenwoordiger van heel de mensheid. Dat betekent dat die oude mens voor God geen enkel recht meer heeft. Hij is geëxecuteerd. En wij zouden ons dat realiseren. Alleen in de lege plaats kun je daar niet mee aankomen. Want dan gaat het altijd om die mens, de mensheid, de menselijke samenleving en al wat er maar mee samenhangt. Maar voor God betekent het niks. En daarom gaan we uit buiten de legerplaats. Zie? Maar wij worden verontreinigd, inderdaad. En ik zeg altijd, nou en? Ik bedoel, wij zijn gereinigd van een kwaad geweten enzovoort. Wij hebben geleerd uit het woord God, want het is een instelling in het onderwijs dat God ons geeft, instelling de wet. Dat God inderdaad die oude mens niet telt. En in de Nieuwtestamentische brieven worden wij als gelovigen opgeroepen om dat ook te doen. Dat wil zeggen, leg dan af aangaande die oude mens. Niet bestrijd hem en erken daarmee dat hij leeft. Nee, leg hem af. Tel hem niet. Houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt en worden van gelijke strekking. Het speelt geen rol. In onze samenleving wel en in een christelijke samenleving in de praktijk ook. En is het vaak het uitgangspunt. Maar in tegendeel, het telt absoluut niet. Ik ken mensen die komen in onze bijeenkomst en daar hoor je dan uiteindelijk een keer van, dat hoor je altijd, want tegen wat wij leren en ons hanteren van de Bijbel is natuurlijk niet zo geweldig veel in te brengen, om het bescheiden te zeggen, maar ja, hoe zeg je zoiets? Dus wat krijg je te horen? Welk bezwaar hebben zij? Er is te weinig liefde, zeggen ze dan. En dat kun je altijd zeggen, want de mens is daar slecht in, dat weet u. Hè? Dus dat is gewoon een lelijke en gemene, ook een flauwe beschuldiging, vind ik altijd. Maar bij nader inzien, wat men bedoelt, is dat er te weinig gemeenschappelijke beleving is naar de oude mens. Heb ik langzamerhand in de laatste paar jaar heb ik dat begrepen zo'n beetje. Want ik lees de krant, zoals u weet, een christelijke krant zelfs, en daar kun je dan precies in bijhouden waar christenen zich mee bezighouden en hoe men het doet en regelt enzovoorts. En dan wordt de gemeente, de plaatselijke gemeente, onderverdeeld in cellen. Wat je gewoonlijk met misdadigers doet, maar in cellen. Van met een man of 10 in één cel, dat is dus tamelijk veel. En die moeten dan samenkomen en elkaar vertellen over hun eigen leven, zodat de gelovigen elkaar beter leren kennen naar het vlees. Nee, dat staat er niet bij, maar dat is wat er gebeurt. En dat ziet men abusievelijk aan voor liefde en gemeenschap. Maar het is een gemeenschap, een verbondenheid die ongetwijfeld ontstaat, althans voor één deel, maar naar het vlees en naar de oude mens. En de apostel zegt, nee, onze gemeenschap, wij kennen onze gemeenschap, wij kennen niet naar het vlees. Hebben we die nog? Dat is de bedoeling. Dat betekent niet dat we niet weten wie we zijn. Maar je kunt het beter niet weten hoor, maar soms weten we het, vooral als we wat langer met elkaar omgaan. En het is geen lolletje om dat te moeten weten, maar voor u. Maar het is een kennen naar de oude mens. En dat is surrogaat. Dat is helemaal niet de bedoeling zelfs ook maar. En het staat ons bovendien in de weg. Mij in elk geval. Wij spreken zeker. Waar het om gaat is namelijk dat we gemeenschap hebben op basis van, niet van uiterlijke dingen of van levenswandel, maar op basis van die ene geest die in ons woont. Wat wij gemeen hebben is juist dat we buiten de gemeenschap geplaatst zijn. Heb je dat? Buiten de samenleving, daar gaat het om. En daar vinden wij elkaar en hebben we gemeenschap met elkaar op een heel ander niveau. Een veel beter niveau, een niveau ook dat wij niet tot stand hebben gebracht, maar waarvoor wij ons wel zouden benaastigen om het te bewaren. En dus, we zouden het beschermen en daar ook uit leven en dat ook bewust zoeken. Dat is waar het om gaat. Dat is wat we vinden buiten de legerplaats. Wij komen met onze eigen zondige natuur dagelijks in aanraking. Daar is ook niet aan te ontkomen. Of het ons bewust zijn of niet, maakt ook verder niks uit. Wij weten dat het zo is en wat doen we dus? Wij gaan naar het water der ontzondiging. We realiseren ons de drie. Namelijk de opstanding van Christus, dan wel de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft, waarvan wij erfgenamen zijn. En daarna zal de Heer een volkomen werk aan ons doen, zegt het Nieuwe Testament. En zal het in ieder geval voltooien tot op de dag van Christus. Maar daar worden wij, dan wel zijn wij, rein. En daarna vers 14... Dit is de wet, wanneer, dit is het onderwijs, wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent, al wie in de tent ingaat en al wie in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Het gaat niet zozeer om onze eigen zondige natuur, maar we leven nou eenmaal in een wereld die dood is. Heel de mensheid wordt geacht dood te zijn in zonde en misdaden en wij komen er dagelijks mee in aanraking. Daar is ook niks aan te doen, dat is nou eenmaal zo. Maar daarom gaan wij naar buiten en laten wij ons bedienen met het levende water, vermengd met de as der jonge koe, besprengende de onreinen. En daarom komen wij samen en stellen ons onder het woord. Dat we soms voor het eerst horen, en soms ook bij herhaling uiteraard, maar het heeft zijn reinigende werking en dat blijft het ook houden. Dat is wat we nodig hebben. Zie je? En dan vers 15, ook alle open gereedschap waarop geen deksel gebonden is, dat is onrein. Open gereedschap, vaten heet dat. Waarop geen deksel gebonden is, dat is onrein. Men kan die vaten beter dicht houden. Die vaten zijn ook een beeld van de natuurlijke mensheid in het algemeen. En waarschijnlijk ook van onze eigen gereedschappen. Dat wil zeggen, onze zintuigen, onze waarneming, alles wat wij gebruiken in ons leven. En ik bedoel niet onze mes en vork, daar hadden we het al over, maar ik bedoel gewoon in ons leven zelf, onze ogen, onze oren en alles wat tot ons komt. Dit is nou eenmaal onbedekt, het staat open, wij horen van alles, wij lezen van alles. Wij leven in een zogenaamde communicatiemaatschappij. Wat een raar woord is, want die is dood en dus is er geen communicatie. De enige communicatie die ik ken is miscommunicatie in de wereld, per definitie namelijk. Dat is de oude definitie van communicatie, is zo dicht mogelijk langs elkaar heen communiceren. Ja, ga vooruit. Hè? Het bestaat namelijk domweg niet. Hè? Maar goed. In ieder geval, wij worden doodgegooid, zou je bijna zeggen, met van alles en nog wat. Al die vaten die openstaan, ook in onze eigen levens bedoel ik enzovoort. Wij worden het door verontreinigd. Dat is nou eenmaal zo. Maar zo wat. Wij gaan uit buiten de legerplaats. Wij laten ons reinigen door het bad des waters, door het woord, dan wel door de Heer zelf, dan wel door de as der jonge koe. Maar dat is uiteraard nog steeds de Heer zelf, onder alle omstandigheden. En dan vers 16, al wie in het open veld, een die met het zwaard verslagen is, of een dode, of het gebeente eens mensen, of een graf zal aangeroerd hebben, dus de dood in het algemeen, overblijfselen van alles en nog wat, restanten zijn het, hè, van die oude mens. Wij hebben ermee van doen, in verband met onszelf, in verband met anderen. Maar hetzelfde verhaal blijft, men wordt er door onrein en men kan alleen gereinigd worden als men uitgaat buiten de legerplaats. En dat is wat dan staat, vanaf vers 17. Voor een onreine nu zullen zij nemen van het stof of as des brands der ontzondiging en daarop levend water doen in een vat. Daar heb je het hele verhaal. Het vat, het bekken. Beeld van het nieuwe verband. Met daarin het water, het woord Gods dat daarin gestalte krijgt enzovoorts. En dat vermengt met de as der jonge koe. Dat wil zeggen, met wat er over is van de Heer Jezus, zoals wij hem kennen, wat hij ons heeft nagelaten. En in de wereld, broeders en zusters, heeft hij ons eigenlijk helemaal niks nagelaten. Daar komt het op neer. En het voorbeeld dat hij ons gegeven heeft, zegt de apostel Petrus, is het voorbeeld van dat hij geleden heeft. En een ander voorbeeld dat ons misschien hopelijk wat meer aanspreekt, is het voorbeeld dat hij onder alle omstandigheden trouw bleef aan het woord Gods en daarmee aan de wil Gods. En zei: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie? Daar gaat het om. En dan een rein mantel hyssop nemen als kwast, dan heb je de hyssop weer, en in dat water dopen als spons dus eigenlijk, en sprengen het aan die tent en op al het gereedschap en aan de zielen die daar geweest zijn, insgelijks aan degene die een gebeend of een verslagen of een dode of een graf aangeroerd heeft. En de reine zal de onreine op de derde dag en op de zevende dag besprengen. En op de zevende dag zal hij hem ontzondigen en hij zal zijn klederen wassen en zich met water baden en op de avond rein zijn. Wie daarentegen onrein zal zijn en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden, want hij heeft het heiligdom des Heren verontreinigd. Hij heeft het heiligdom des Heren verontreinigd. Want zo is het precies. Je kunt niet ingaan in het heiligdom des Heren en aan de andere kant buiten de lege plaats niet gereinigd worden. Zie? Dat kan niet. Daarmee zou men het heiligdom des Heren verontreinigen en dat is onbestaanbaar. Vandaar die zal uit het midden der gemeente, in dit geval Israël, uitgeroeid worden, vanzelfsprekend. Die twee dingen gaan samen. En zoals gezegd, wij kunnen niet de hemel binnenlopen, maar wij kunnen wel de legerplaats uitlopen. Om ons daar te laten reinigen door het water der afzondering, het water der ontzondiging. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Daar worden wij geen betere mensen van, maar wat het ons doet is, het reinigt ons hart, het reinigt ons geweten en het plaatst ons automatisch in de vrijheid. Want al die frustratie van de natuurlijke en vooral van de religieuze mens ontneemt hem zijn vrijheid. Hij loopt met lasten te zeulen. Hij loopt met schuldbesef rond. Al gelooft hij 100 keer dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is. Dat maakt echt niet uit. En velen van u denken, kunnen dat uit ervaring me nazeggen. Dat maakt niet uit. Je gelooft dat wel, maar je hebt er geen bal aan. Want je blijft met je tekortkomingen rondlopen. En hoe serieus een mens je bent en hoe eerlijker naar de Heer toe, hoe meer last je ervan hebt ook nog. Toch? En het enige wat eraan te doen is, is inderdaad je legerplaats uitgaan. Ophouden met de schoon gelaat willen tonen aan de mensen. Goed, het is verontreinigd. Nou, so what? Dat is dan zo. Maar de Heer heeft ons aangenomen. De Heer rekent ons rechtvaardig. Wij hebben vrede met God. Niet met de schoonfamilie dan, bij wijze van spreken maar weer eens. Niet met onze omgeving, maar wel met de Heer. En dat is voldoende. En daardoor komen we in de vrijheid te staan. Daar vallen die lasten weg. En daardoor ook kunnen we veel vrijmoediger naar de Heer gaan en zeggen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe zal ik u dienen? En dus onze lichamen stellen tot levend, heilig, gereinigd namelijk. En dus God de welbehagelijk offer. Daar gaat het om, dat is wat Hebreeën 9 nog steeds zegt. Hij zal onze gewetens reinigen. Ik heb het er straks gelezen, maar ik heb het vers niet helemaal uitgelezen, geloof ik. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken, ten einde, dat wil zeggen om, de levende God te dienen. Maar dat doen wij niet in de legerplaats, daar heerst de wet, daar heerst religie, daar heerst menselijke cultuur, maar we doen dat daarbuiten. En dat is precies de positie van de gemeente, dat kom je ook terecht langs een heel andere weg. Want de gemeente per definitie is geroepen uit, want dat betekent het woord. De kahal in het Hebreeuws, geroepen uit, dan wel de ecclesia in het Grieks, de uitgeroepenen, de naar buiten geroepenen. En dat is wat de prediker dus ook doet, per definitie, Kohelet, de prediker, hij roept, ja nee, er staat niet meer wat te schrijven, hij roept uit. Ik roep alleen maar, zei de dichter, kom maar uit. Precies. Want Inderdaad, het is waar, de wereld wordt van ons niet beter, op geen enkele manier. We hebben er ook niks te zoeken, de heer doet daar ook niks. Die is buiten, doet in de wereld niks, doet alleen wat aan de gemeente, die bevindt zich buiten dat kamp. Verzameld als onreinen, maar niettemin onder de zorg van de heer zelf. Die ons reinigt met het bad des waters des woords, die ons reinigt van melaatsheid. De priester ging trouwens uit naar de melaatse, als hij genezen moest worden of was, of dacht dat hij dat was, of wat het ook maar was. Lees maar in de Bijbel na, er werd op de reiniging van de melaatse. De priester zoekt dan op, daar buiten de legerplaats gebeuren de dingen in de praktijk. Zie. En daar zien we hem, daar verlies je het zicht op een heleboel andere zaken. Daar word je waarschijnlijk ook een beetje wereldvreemd, maar dat was toch de bedoeling. Opdat we hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. We zullen hem danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen naderen. In de wetenschap dat u onze gewetens gereinigd hebt. Dat we onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten. Opdat we daardoor bekwaam zouden zijn, ook in de praktijk, voor de dienst aan u. Dat we dienstknechten van u zouden zijn onder het nieuwe verbond en onder de leiding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij zeggen u daarom dank dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, vrede met u hebben en staan in de genade. Dat we weliswaar gestorven zijn voor de wereld, maar niettemin levend zijn voor u, opdat u aan ons een werk zou doen. Opdat u ons zou volkomen zalig maken. Opdat u het goede werk aan ons begonnen zou voleindigen tot op de dag van Christus. En terwijl wij dan vreemdelingen en bijwoners zijn hier beneden, zijn wij medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament dat gelegd is. Wij zeggen u dank, Vader, voor die grote rijkdom. Dat u ons verlost hebt van al die lasten die wij meetorsten en die wij niet konden dragen. En dat we ze mochten laten bij het kruis van Golgotha, om daarna als wedergeboren mensen op te staan en te leven in navolging van onze heiland zelf. We zeggen u daarom ook dank dat we hier mochten zijn op deze dag. Uw woord mochten openen en naar deze oude beelden mochten kijken en mochten zien hoe ze ons spreken over tegenwoordige waarheid. Over onze heiland zelf. Over ons. En dat het ons wijst. Weliswaar niet alleen op dat we buiten de legerplaats zijn, maar dat het ons bovendien wijst op onze werkelijke positie in relatie tot u. Namelijk gezet in de hemel. Wij danken u daarom dat we de dingen mogen zoeken die boven zijn. En mogen uitzien naar die schat, naar die erfenis die u voor ons bewaart. En die wij mogen ontvangen uit de rijkdom van uw genade. Wij bidden u dan, wees u ons nabij. Met uw kracht. Met uw reinigende woord, met uw werkzame geest die ons in heel de waarheid zou leiden, opdat we mogen veranderd worden in ons gemoed en mogen veranderd worden naar uw beeld. Amen.